Vorige keer hebben wij ons als laatste, we zijn vorige keer een beetje verdwaald. Naar aanleiding van Hebreeën 11 vers 4, dat was het getuigenis over Abels geloof. We hebben toen gesproken over het offer van Kaïn en het offer van Abel. En het offer van Abel, zoals vers 4 zegt, was een meerder offerande. Omdat hij het gedaan heeft op grond van geloof. Dat wil zeggen op grond van vertrouwen op het woord wat God gesproken had. En blijkbaar had God daar dus het een en ander over gesproken. We zijn toen een beetje uitgeweken omdat we gezien hebben dat Kaïn en Abel niet alleen het geloof van Abel in geïllustreerd wordt, maar dat er ook diepere waarheid in verborgen ligt. Namelijk die van de twee broers, dan noem ik het eerst maar even algemeen, de twee broers waarvan de een de ander vervolgt. Want dat verschijnsel vinden we vele malen in de Bijbel. Vaak zijn het ook twee broers waarbij de een de ander vervolgt en waarbij de een dus een uitbeelding is van het leven onder de wet. En degene die vervolgd wordt is altijd de gelovige. En ik heb toen ook, en op die wijze zijn we volgens mij toen ook verdwaald, ik heb toen ook Galaten 4 aangehaald, waar Paulus dat ook zegt. Maar dan niet over Kaïn en Abel, maar dan over Jacob en Esau. Nee, Isaac en Ismaël. Isaac en Ismaël, of niet? Ja.
Ik was de vorige niet, maar het kan allebei.
Maar het kan allebei en daarom ben ik inderdaad in de war, omdat je dit verschijnsel vind je elke keer bij die broers terug. Maar in Galaten 4 gaat het over Isaac en Ismaël. En er staat bij, en laten we dat dan nog maar een keer opzoeken. Want dat zijn elementaire schriftplaatsen, Galaten 4 vanaf vers 20... Waarom zijn ze elementair? Omdat in dit soort schriftplaatsen wordt door de apostel Paulus typologie verklaard. Dat is namelijk wat er gebeurt hier in Galaten 4. Dat vinden wij helemaal niet zo vaak in de Bijbel dat de typologie verklaard wordt. Maar hier wordt het gewoon letterlijk verklaard. Als ik hier aan denk, dan moet ik ook altijd denken aan, maar dat hebben we al in het verleden besproken over in de Hebreeënbrief over de tabernakel dat Paulus schrijft. Maar wij zullen niet van stuk tot stuk over deze dingen spreken. Dat wil zeggen, dit leg ik uit en dit leg ik uit. Maar de rest, dat leg ik niet uit. Daar spreek ik nu niet over. Implicerend, er zit wel een betekenis achter die onderdelen in de tabernakel. Dan wel die geschiedenissen, maar daar wordt nu verder niet op ingegaan. En er wordt dus van ons verwacht dat wij bepaald geestelijk inzicht ontwikkelen, zodat wij die dingen kunnen begrijpen. Maar hier in Galaten 4, waar we dan even naartoe gaan, daar vinden we dat geïllustreerd door de apostel Paulus. Daar zegt hij in vers 22, vers 21, zegt mij, gij die onder de wet wilt zijn, want dat was het probleem van die Galaten, die leefden onder de wet. En dan zegt Paulus, zegt mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? En dan haalt hij een gedeelte aan uit Genesis, waaruit we dus de conclusie kunnen trekken dat Genesis ook onder de wet valt. Wij denken bij wet altijd aan voorschriften en regels, en dat kan ook heel goed, en aan de boeken van Mozes. Maar Genesis valt daar ook onder en soms wordt de term wet gebruikt voor het hele Oude Testament. Dus dat ligt er maar net aan. Maar hier blijkt dus Genesis ook onder de wet te vallen. Maar goed, er staat vers 22, want er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Vers 23, maar gene die uit de dienstmaagd, namelijk uit Hagar, dan wel Agar geboren was, die was naar het vlees geboren geweest, staat er. Doch deze die uit de vrije was, dat was Isaac, uit Sara, die is geboren door de beloftenis, dan wel op grond van de beloftenis. Nou ja, dat is gewoon, dat is de geschiedenis. Twee zonen, de een is uit de dienstmaagd, uit de slavin van Sarah. Maar Paulus zegt in vers 24, het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. En de MBG-vertaling van 51, die heeft daar staan dat er twee bedelingen staan, zijn. Volgens mij. Ik weet niet of iemand die vertaling heeft, maar goed, dat zegt de, nee, dat hoeft niet. Maar dat is wat daar staat, dat er twee bedelingen zijn. Maar, nou ja, dat woord bedeling komt in de Statenvertaling op andere plaatsen voor. En dat is een veel betere vertaling, zoals de Statenvertaling het woord bedeling gebruikt. Maar goed, laat dat maar zitten. Er staat hier het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. Het zijn wel geschiedenissen, ze zijn ook wel echt gebeurd, maar er wordt iets in geïllustreerd. En Paulus legt hieruit wat daarin geïllustreerd wordt. Namelijk, degene die leven onder de wet, tegenover degene die leven uit geloof op grond van genade. En dat wordt in vers 28, want ik ga het echt niet allemaal bij langs, maar om het maar even aan te halen. Vers 28, daar staat ook, maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte als Isaac was. Dat wil zeggen, de gemeente wordt vergeleken met Isaac, die uit de vrije was. En als je dan vraagt, nou wie zijn dan degene, nou ja, er staat wij zijn kinderen zoals Isaac was, dan is de vraag, wie zijn dan kinderen zoals Ismaël was? En dan is het antwoord, ja, dat is het Jodendom van deze dagen. Dan wel, want dat is een andere toepassing, dan wel de gelovigen die in de praktijk leven onder de wet. Want ja, die typen liggen ook niet zo vast van dit is een beeld van dat en daarmee alles uit. Zo werkt dat nou eenmaal niet. Dat wordt op verschillende niveaus, kan dat toegepast worden. Want het hoeft niet per se over Joden te gaan die onder de wet leven. Het kan heel goed gaan over gelovigen die onder de wet leven. Want dat is nou juist wat Paulus die gelaten voor wil houden. Zo van, wij zijn kinderen van Isaac, maar jullie gedragen je als kinderen van de dienstmaagd, van de slavin. En dat verschijnsel vinden we ook bij Kain en Abel. Want lees maar wat er in vers 29 staat. Daar staat, doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, Ismaël namelijk, vervolgde degene die naar de geest geboren was, Ismaël vervolgde Isaac, alzo ook nu, staat er. En dat van dat vervolgen, nou ja, dat kwamen bij Kain en Abel ook tegen. Alleen dan, hij sloeg hem zelfs dood. En dat vinden we bijvoorbeeld ook in de geschiedenis van Saul en David. Saul die altijd achter David aan was en David die altijd op de vlucht moest voor Saul. Nou ja, er zijn vast meerdere geschiedenissen te bedenken. Inderdaad, die van Jacob en Esau, waarbij je dit verschijnsel vindt. En het beeld altijd hetzelfde uit. Degene die leven onder de wet tegenover degene die leven onder de genade. En degene die onder de wet leven, die vervolgen degene die onder de genade leven. En dat is ook wat wij in de praktijk ervaren, dat als je de genade predikt, dat je dan altijd of vervolgd wordt, is misschien een wat zware term. Maar zo beschrijft de Bijbel het wel. En de Bijbel zegt ook, en ieder die godzalig wil leven, die zal vervolgd worden. Schrijft Paulus, meen ik, aan Timotheus. Maar dat vinden we dus ook geïllustreerd in de geschiedenis van Kain en Abel. En zo zijn we vorige keer ook uitgeweken. Maar goed, daar gaan we dus nu verder niet meer op in. Dat was nog even over Kain en Abel. Daarna vinden wij Enoch. Zo wordt hij in ieder geval in de Hebreeënbrief genoemd, Enoch. Maar het is Enoch, de zevende van Adam, wordt hij genoemd. En er staat in vers 5, door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Henoch wordt ook opgenomen in het rijtje van de geloofshelden. En het merkwaardig is dat we over Henoch eigenlijk niet zo heel veel weten. In Genesis, daar lezen we maar 2 versen over hem. In Genesis 5. In Genesis 5, waar wij een geslachtsregister vinden van Adam tot op Noach. De lijn, laat ik er dat dan even bij zeggen. Dit is de lijn die wij vinden van de officiële erfgenamen van Adam. Het zijn allemaal mensen die zichzelf hadden kunnen noemen de zoon des mensen. De zoon van Adam, de titel die de Heer Jezus later gebruikt. En dat vinden we in Genesis 5. En dan komen we op een gegeven moment bij vers 18 van Genesis 5. Waar staat, en Jered leefde 162 jaren en hij gewon Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Maar de belangrijkste, namelijk de eerstgeborene, was Henoch. Zo waren al de dagen van Jered 962 jaren en hij stierf. En Henoch leefde 65 jaren en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God. En daar gaat het om, vers 22. Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaren. Vers 24. Henoch dan wandelde met God. En hij was niet, staat er. Hij was niet meer. Want God nam hem weg. En meer weten wij daar eigenlijk niet van. Het enige wat er staat is dat hij wandelde met God. En uit Hebreeën weten wij dus dat dat was op grond van geloof. Maar hoe dat eruit heeft gezien, ja, daar weten wij vrij weinig van. Zoals we sowieso vrij weinig weten van de periode van voor Noach. Het is een hele onbekende periode, omdat er zo weinig van overgebleven is. Logisch natuurlijk, want de hele wereld is in de dagen van Noach vergaan. Op Noach en zijn achttal na. En toch zijn er hier en daar wel dingetjes bekend hoor, over die periode van voor Noach. Zo ook over Henoch. Maar goed, daar komen we misschien straks nog op. Maar dit is het enige wat er van Henoch staat. Hij wandelde met God en hij werd weggenomen. Te midden van, want dat is misschien wel goed om erbij te zeggen, te midden van wel degelijk een boos en verkeerd geslacht, om het dan zo te noemen. Want dan, ja, dan zijn we een paar honderd jaar verder, maar dan komen we bij Noach en dan is inderdaad het verhaal in Genesis 6 vers 5... dat de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijns harten ten alle dagen alleenlijk boos was. Zo zag de mensheid er in die dagen uit. En dat is ook de mensheid waarheen nog ongetwijfeld deel van uitgemaakt heeft. Maar God nam hem weg. En ik mag toch wel zeggen dat het niet zo moeilijk is om daarin een type te zien van de gemeente in onze dagen, die net zo goed in een wereld leeft die boos is, maar die voordat het oordeel komt, door middel van de zondvloed, weggenomen wordt. De gemeente wordt namelijk opgenomen, weggerukt tot God en zijn troon, voordat het oordeel hier op aarde begint. En dat de dagen van Noach een uitbeelding zijn van de dagen van de wederkomst. Ja, dat staat ook gewoon in Matteüs 24. Maar daar komen we misschien naar aanleiding van Noach, want dat is de volgende geloofsheld. Daar komen we naar aanleiding van Noach nog wel op. Er staat in Hebreeën, er staat dat hij weggenomen is geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En dat is trouwens ook wat van ons geschreven staat. Wij als gelovigen, van na de opstanding van Christus, wij zouden de dood niet zien. En onder de dood niet te verstaan, wij zullen niet sterven, uiteraard, want wij weten allemaal dat wij, naar de mens gesproken, wel een keer zullen sterven. Dat betekent het ook niet dat je de dood niet ziet. Als je de dood niet ziet, dan zie je het dodenrijk niet. En het dodenrijk is volgens de Bijbel datgene wat zich bevindt onder het aardoppervlak. Onder de aarde. Zoals, hoe heette die? Datan, Abiram, hoe heette die?
Korach, Datan en Abiram.
Korach, Datan en Abiram, zo ongeveer, ja. Die, daar was een heel verhaal mee, maar er staat in ieder geval dat ze levend ter helle nedervoeren. De aarde scheurde zich en ze gingen linea recta, bij wijze van spreken gingen ze levend het dodenrijk in. Dat is ongeveer de gedachte. Maar dat is wat het betekent als het staat opdat hij de dood niet zou zien. Dat wil zeggen, hij is niet ingegaan in het dodenrijk. En als je dan de vraag stelt, want dat is dan de vraag, ja, waar is Henoch dan wel? Op aarde hebben ze hem niet meer gevonden. Hij is ook de dood niet ingegaan. Dat wil zeggen, hij heeft het dodenrijk ook niet gezien. Ja, nou ja, dan zal hij wel in de hemel zijn. En waarom? En dat weet ik verder ook niet. Het enige wat ik er wel in kan zien, een type van de gelovigen van onze dagen, namelijk van de gemeente. Daar komen we bij een, het is misschien een apart onderwerp ernaast, maar Henoch wordt in dat verhaal wel eens genoemd. Jullie weten allemaal dat in de toekomst twee getuigen zullen verschijnen. Mozes en Elia, inderdaad. Maar er zijn sommigen die zeggen, nee, dat is niet Mozes en Elia, Henoch hoort er ook bij. Dan wordt volgens mij Mozes weggehaald. En dan zeggen ze, het zijn Henoch en Elia. Waarom? Omdat van Henoch, vrij duidelijk is dat hij naar de hemel is gegaan. Hoewel het er niet staat hoor, laat ik dat erbij zeggen, het staat er niet. Maar net zo min als dat het van Mozes er staat. Dus, goed. Maar dat zegt men dan, Henoch is diegene die met Elia in de toekomst zal verschijnen. Want van Mozes staat ronduit dat hij gestorven is. En dat klopt ook, dat staat er ook. Maar er staan wel wat meer dingen bij. Namelijk dat zijn graf niet is gevonden, van Mozes niet. En later staat er dat Michael strijdt met de duivel of de Satan, ik weet niet wat er staat, om het lichaam van Mozes.
Met den duivel.
Staat er met den duivel?
Twiste hij,
dat is het. Dank u. Inderdaad. En waar bevindt Michael zich en waar bevindt den duivel zich? In de hemel. En als die strijden om het lichaam van Mozes, dan kan je je toch voorstellen dat het lichaam van Mozes ook in de hemel is. En er is voor mij geen reden om Henoch te zien als een van de twee getuigen. Ik geloof daadwerkelijk dat Mozes en Elia zijn. Om verschillende redenen. In ieder geval om wat er inderdaad in die brief van Juda staat over het lichaam van Mozes. Maar ook dat Mozes en Elia met de Heer Jezus verschijnen op de verheerlijking op de berg. Daar verschijnen ze met z'n tweeën in een verheerlijkte gedaante. Die twee vind je namelijk altijd bij elkaar. Een andere, dat is misschien wel leuk om aan te halen, is in Johannes. Johannes hoofdstuk 1. Dat is een beetje allemaal naar aanleiding van die twee getuigen hoor, die in de toekomst zullen komen. Maar om maar wat argumenten aan te geven waardoor waaruit blijkt dat het inderdaad Mozes en Elia zijn en niet Henoch. Henoch mag dan naar de hemel zijn gegaan. Maar wat mij betreft, hij hoort niet bij de twee getuigen die komen zullen. Er wordt gevraagd in Johannes hoofdstuk 1.
Heb je dat de brief of over het evangelie?
Nee, het evangelie, ja. Het evangelie, het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes staat er bij mij boven. Ja, Johannes 1, vers 19, waar Johannes de Doper verschijnt, een andere Johannes dan die het evangelie geschreven heeft. En er staat er in vers 19, en dit is de getuigenis van Johannes. Toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen, wie zijt gij? Dat werd door de Joden gevraagd aan Johannes de Doper. Vers 20, en hij beleed en loochende het niet en beleed, ik ben de Christus, de Messias niet. En er staat er in vers 21, en zij vragen hem, wat dan? Zijt gij Elia? Dat was Elias, dat is hetzelfde. Hè? Zijt gij Elia? Waarom vroegen ze dat? Omdat er in het Oude Testament staat dat Elia zou komen voordat de Messias zou komen. Toch? Ja. En toen zei hij, nee, dat ben ik niet. En toen vroegen ze hem nog een keer wat. Toen vroegen ze, zijt gij de profeet? En ik vind het wel aardig dat er gewoon onder staat, met de tekstverwijzing, wie of wat daarmee bedoeld wordt. Want er staat in Deuteronomium 18 vers 18, en er staat gewoon dat de Heer belooft dat er een profeet zou komen, gelijk Mozes. Dus er wordt geprofeteerd dat eerst Elia en zelfs Mozes zou komen. En hier vind je ze dus weer allebei, want ik zoek dat echt niet op, maar ik geef het dan maar gewoon even als... Hoe zeg je dat als tip mee, als zijlijn, dat je hier Elia en Mozes ook bij elkaar vindt. Nogmaals, ik zie dus ook geen enkele reden om Henoch dus te plaatsen in dat verhaal van die twee getuigen. Ik zie Henoch meer als een type van de gemeente die inderdaad een hemelse positie heeft ontvangen en die weggerukt wordt voordat het oordeel komt. En want we hadden het over Henoch, dan gaan we daar weer naar terug. Of er moeten nog vragen hierover zijn. Want ik ga er wat snel doorheen, daar ben ik me bewust. Maar over Henoch, daar hadden we het over. Daar lezen we in diezelfde brief van Judas nog meer over. Dit is vlak voor Openbaring, hè? De kortste... Een van de kortere brieven van het Nieuwe Testament. De brief van Judas.
Henoch de profeet.
Ja. Henoch heeft geprofeteerd namelijk. De brief van Judas, de broer van de Heer Jezus. En ook broeder van Jacobus. Maar dat was ook weer een broeder van de Heer Jezus. Maar goed, ze noemen zichzelf dienstknecht van Jezus Christus in vers 1. Hele merkwaardige brief hoor, dit is eigenlijk niet te vergelijken met alle andere brieven die we in het Nieuwe Testament vinden. Nou ja, met de tweede Petrusbrief, maar goed, daar is het enigszins mee te vergelijken. Maar er staat in Judas, hoofdstuk 1 uiteraard, want meer hoofdstukken zijn er niet, vers 14... Daar staat, en van deze heeft ook Henoch. En dan kan je altijd nog de vraag stellen, welke Henoch, want er zijn er meer. Want ik meen dat Kaïn ook een zoon kreeg die Henoch heette. Maar dat weet ik niet meer precies. Maar die naam kom je in ieder geval vaker tegen. Maar hier staat er bij Henoch, de zevende van Adam. Nou, en dat is Henoch, dat is de zevende in de geslachtslijn, zeg maar. De zevende van Adam, die heeft geprofeteerd, zeggende, ziet, de Heere is gekomen met zijn vele tienduizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hadden. en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Ja, waar gaat dat nou weer over, is dan de vraag. Wat, ja, je leest zo'n schriftgedeelte en ik zit ook van waar moet ik nou beginnen? Want er zijn meerdere vragen. Ten eerste, hoezo heeft hij nog geprofeteerd? Laten we daar maar bij beginnen. Hoezo heeft hij nog geprofeteerd?
Dat hij al tienduizenden heiligen of
duizenden. Sorry, ik lees duizenden, maar er moet staan tienduizenden. Maar er moet staan vele tienduizenden. Dat is wat er in de grondtekst staat.
Ja, we kijken niet op een paar duizend meer of minder, toch?
Dat doet er eigenlijk niet eens zoveel toe.
Het zijn het bols.
Maar om
accuraat te zijn.
Om verband met andere schriftplaatsen te leggen, is die term tienduizenden heiligen nog wel belangrijk. Ik geloof dat dit ook in de nieuwe vertaling ook correct staat. Daar staat ook gewoon tienduizenden heiligen. En ik weet niet of het erbij staat in de verwijzing. Nee, er staat geen verwijzing naar Hebreeën hoofdstuk 12. Maar daar wordt ook gesproken over. En dan hebben we trouwens direct de clue al te pakken. Maar daar wordt ook gesproken over tienduizenden heiligen. En er staat gewoon dat wij dat zijn. Maar goed, daar gaan we zo naartoe. Eerst de vraag, hoezo heeft hij nog geprofeteerd? Want wij weten niks van dat hij geprofeteerd heeft. Althans, niet uit de Bijbel. En Judas zegt hier, Henoch, de zevende van Adam, heeft geprofeteerd. Dan blijven de verschillende mogelijkheden open. Of hij heeft mondeling geprofeteerd en het is altijd doorgegeven. Dat kan. Of hij heeft inderdaad wat op schrift gesteld.
De boeken van Henoch.
Bijvoorbeeld de boeken van Henoch. Waar men dan over spreekt. Nou ja, dat zijn eigenlijk de enige twee mogelijkheden. Hij heeft geprofeteerd, dus of het is mondeling of het is schriftelijk doorgegeven. En het zou heel goed schriftelijk doorgegeven kunnen worden, alhoewel daar nogal wat discussie om is. En ik steek mijn hand er niet voor in het vuur dat wat wij nu kennen, als we het al kennen, als de boeken van Henoch, of dat werkelijk de boeken van Henoch zijn, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat in die boeken van Henoch wel degelijk dit voorkomt. Ik heb het hier, als het goed is, heb ik dat hier. Kan je gewoon kopiëren en plakken, dus geen enkel probleem. Heb ik hier op papier en daar staat. Er staat bijna precies hetzelfde. Even correct, in het tweede boek van Henoch is dat, in het eerste hoofdstuk, vers 9. Daar staat, en dan lees maar mee wat er in Juda staat. Daar staat: en zie, de Heer is met zijn heilige myriaden gekomen, staat er hier. Maar myriaden is het Griekse woord wat hier staat voor tienduizenden. Dat betekent namelijk tienduizenden. Om aan allen het oordeel te voltrekken en om alle goddelozen te vernietigen, om alle vlees schuldig te verklaren, betreffende al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben en betreffende alle aanstootgevende dingen die goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. En toen zei iemand van, ja, maar dat is niet letterlijk hetzelfde als wat er in Juda staat. Toen dacht ik, ja, moet dat per se letterlijk? Nee, maar zo denkt men. Van, dat is niet letterlijk geciteerd, dus dat is geen citaat. Alsof een citaat altijd per se letterlijk moet zijn. Dat is helemaal niet waar en dat gebeurt in de Bijbel ook absoluut niet altijd. Inderdaad, er wordt, dat hebben we in de Hebreeënbrief al gezien. Dan wordt er nou, dat is wel weer moeilijk om dat nou aan te halen, maar de Heer Jezus zegt, zie, ik kom om uw wil te doen en slachtoffer en brandoffer heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Maar er stond in Psalm 40, waar het uitgehaald werd, daar stond, gij hebt mij de oren doorboord. Maar het is wel een citaat in Hebreeën uit de psalmen. Er wordt compleet wat anders ingevuld. Dus ja, zegt men nou niet van, ja, maar dat zijn wat andere woorden, dus dat is niet, dus is niet betrouwbaar. En dan schuif je het aan de kant. Wat zeg je? Het is niet altijd knippen en plakken. Nee, inderdaad, nee. Dus dat soort argumentatie, nee, daar vind ik helemaal niks. Daar kan ik niks mee. Dus wat dat betreft vind ik dat betrouwbaar. Neemt niet weg dat Dit kan misschien wel geprofiteerd zijn door Henoch, maar of de rest van die boeken, het zijn 5 boeken, meen ik, weet ik niet precies, maar dacht ik wel, of dat betrouwbaar is, dat weet ik niet. En wat voor boeken dat zijn van Henoch, nou, ik heb er wat over opgezocht. Ze hebben die dingen, ze zeggen dat de oorsprong ligt van wat ze gevonden hebben in zo'n 100 of 200 jaar voor Christus. Dat is uiteraard niet het origineel, dat is overgeschreven van het origineel. Is dan het verhaal in het Ethiopië.
Dat lag in de bibliotheek van Alexandrië.
Ja.
Dus wat ik er dan van begrepen heb, is dat wel gekopieerd.
Ja.
Maar het origineel is toen omgekomen, of in ieder geval vernietigd met de vernietiging van Alexandrië in de bibliotheek.
Ja, oké.
Okay. Maar Noach moet ze meegenomen hebben.
Noach heeft ze meegenomen. Dat is het verhaal ook, dat Noach ze meegenomen heeft.
Dat het origineel is geweest.
Ja.
En ik meen uit mijn hoofd dat ze in 100 of 200 voor Christus, dat was bij de Ethiopiërs hebben ze dat gevonden in de Ethiopische taal, maar ze hebben in de Dode Zeerollen, hebben ze van datzelfde boeken van heen nog, hebben ze dat nog weer gevonden, maar dan in het Hebreeuws, dus het was ook al vertaald geweest en ook gedeelten uit de Bijbel komen gewoon uit die Dode Zeerollen, dus ja, betrouwbaar is. En het is zelfs zo dat kerkvaders uit onze eerste en tweede eeuw ook verwezen hebben naar de boeken van Henoch. Wat we er daarna verder mee moeten, ja, dat is het tweede. Het staat niet, het is niet in de Bijbel opgenomen. Is het dan niet betrouwbaar? Nou, dat hoeft niet per se. Het is niet zo dat de Bijbel, de Bijbel is het woord van God, dat staat bovenaan. Maar het kan best zijn dat buiten Bijbelse bron wel degelijk waarheid bevatten. Gewoon een geschiedschrijving is toch ook waar. Als je een goed boek koopt over de Tweede Wereldoorlog, kan je toch ook niet zeggen dat is niet waar, want dat staat niet in de Bijbel. Ik bedoel, sommige mensen die maken nogal een punt van buiten Bijbelse bronnen, maar er wordt in de Bijbel talloze malen verwezen naar buiten Bijbelse bronnen. En als je geen buitenbijbelse bronnen hebt, nou ja, dan kan je met heel veel schriftplaatsen gewoon niks. Weet je wie de, ja, dat ligt er bij mij nou bovenop. Weet je wie de Stoïcijnen en de Epicureërs zijn? Nee, komt allebei 1 keer in de Bijbel voor. Paulus die spreekt erover in Handelingen. Er zijn 2 filosofische stromingen. Wordt genoemd Epicureërs en Stoïcijnen. Verder staat er niks over. Heb je dan buiten Bijbelse bronnen nodig om te weten wat het zijn? Ja, uiteraard. Dus dat is niet zo'n punt. Alleen de uitgangsbasis is uiteraard wel altijd het woord van God. En dan over de inhoud van wat hij dan geprofeteerd heeft. Want dat staat toch centraal, dat is toch het belangrijkste. En er staat, ziet de Heere is gekomen met zijn vele 10.000 heiligen. Om wat te doen? Nou, om het kort samen te vatten. Om een oordeel te brengen. Waarover? Over de goddeloze wereld. Degene die tegen God spreken. Nou, dat is wat de hele wereld nu doet. Die houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder. En de Heer Jezus had in zijn dagen ook te maken met tegensprekers. Het tegenspreken van de zondaren wordt dat genoemd. Maar er staat, want Henoch, dan wel Henoch, profeteert dus eigenlijk over de wederkomst van Christus. Ziet, de Heere is gekomen met zijn vele 10.000 heiligen. Daar staat, ja, de Heere is gekomen, maar het is een profetie. Het zal nog in de toekomst gebeuren, uiteraard. Dat moet niet zo moeilijk zijn. De strekking is dus, ziet, de Heere zal komen met zijn vele 10.000 der heiligen. En dat is gewoon gemeentelijke waarheid, is namelijk waarheid omtrent de wederkomst van Christus met de gemeente. En dat die 10.000 heiligen, dat de gemeente zijn. Ik zei het al, maar ik moet er natuurlijk ook nog even naartoe in Hebreeën 12, ja. Waar dat in vers 22 ook staat. Daar staat, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. en de stad des levende gods tot het hemelse Jeruzalem, stond ook al in Galaten 5. Het Jeruzalem dat boven is. En dat staat gewoon, waar staat dat voor? Uiteraard voor het koninkrijk waar wij deel aan hebben gekregen. Getrokken uit deze duistere wereld. En gezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Zegt Colossens in hoofdstuk 1. En Jeruzalem staat uiteraard voor dat koninkrijk. Dan wel is de hoofdstad van dat koninkrijk. Wij zijn gekomen tot het hemelse Jeruzalem. En tot, staat er dus hierachter, hè, de vele tienduizenden der engelen. En hier staat in de Statenvertaling ook vele duizenden, maar dat moet eveneens zijn tienduizenden der engelen. En wij zeggen, komen vers 23 tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen. Daar zijn wij namelijk, daar zijn wij aan toegevoegd, op grond van geloof. En een gemeente der eerstgeborenen, zelfs in dat woord gemeente zit diezelfde gedachte opgesloten. Want de gemeente in het Grieks is ekklesia. En dat wil zeggen de uitgeroepenen. En bij de Grieken is de ekklesia is de volksvergadering die recht spreekt. Die oordeelt. En dat is precies waar het over gaat. En dat er over rechtspraak gaat, dat blijkt ook, want er staat achter dat wij gekomen zijn tot God, de rechter over allen. Dan vind je die gedachte dus gewoon weer. En de profetie van Henoch, en dan moet je nagaan als dat profetie van Henoch is geweest in de dagen van voor Noach, die gesproken heeft over de wederkomst van Christus met de vele tienduizenden der heiligen, dan wel der engelen, spreekt dus al over de wederkomst van Christus. Met die ecclesia die de wereld zal oordelen. Dat is de positie die wij ontvangen hebben. En dan, nou we die term hier toch te pakken hebben, moeten we ook nog naar Daniël toe. In Daniël hoofdstuk 7. Ja, als je het hoofdstuk niet zo goed kent, dan wordt het misschien lastig om het te volgen. Maar schrijf het anders maar op en dan lees het thuis maar rustig door. En kijken of je het dan een beetje op een rijtje kan krijgen voor jezelf. Want ik kan natuurlijk niet alles uitleggen, maar deze verwijzingen zijn essentieel, dus ik moet ze wel noemen, namelijk in Daniël 7, waar gesproken wordt in de eerste 7, 8 versen over de verschillende wereldrijken die zouden passeren. En uiteindelijk komt het koninkrijk van Christus. Vers 9. Dan wordt er gezegd, dit zag ik, dat wil zeggen, ik zag al die wereldrijken passeren. Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden. Tronen? Ja, tronen. En de oude van dagen zette zich. Dat is degene die van ouds is. Dat is dus uiteraard de Heer zelf. Wiens kleed wit was als de sneeuw. En het haar zijns hoofds als zuivere wol. Zijn troon. Hier gaat het maar over één troon. Zijn troon was vuurvonken. Deszelfs raderen een brandend vuur. Spreekt uiteraard over een oordeel. En over een rechtvaardig oordeel. Daar spreekt die zuivere wol over. Is het niet die in die Britse rechters dat die ja. Inderdaad, dat zie ik altijd voor me. Nou, dat is precies wat uitbeeldt. Een rechtvaardig oordeel. Maar goed, er stonden tronen en God zelf, dan wel Christus zelf, zat op de troon. En vers 10... En vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. En dan staat er 10.000 maal duizenden dienden hem. En 10.000 maal 10.000 stonden voor hem. En hier heb je dus wel allebei de termen duizenden en tienduizenden. En ik denk dat je begrijpt dat het niet de bedoeling is om dit uit te gaan rekenen. 10.000 maal duizenden. Dat valt niet uit te rekenen. Gaat ook niet om een precies aantal. Gaat erom, het zijn er veel. En omdat dezelfde term gebruikt wordt, die van duizenden, dan wel die van tienduizenden, wordt daar een bepaalde categorie mee aangeduid. En hier in Daniël heb je geen idee wie dat moeten zijn. Ja, engelen. Kan, ja, dan ben je er vanaf engelen. Dan zeg ik, weet gij niet dat wij de engelen gelijk zullen zijn? Ja, in de opstanding zegt de Heer, er wordt niet gehuwd en zo, en, want dan zijn we de engelen gelijk. Dus als je zegt, het zijn engelen, dan zeg ik, ja, dat bedoel ik, want het is de gemeente. En die wordt hier voorgesteld in Daniël 7, en eigenlijk wordt hier dus op bedekte wijze uiteraard, want de gemeente is in het hele Oude Testament verborgen. Er wordt niet geopenbaard in het Oude Testament. Er wordt wel over gesproken, maar op een verborgen wijze. En hier wordt de functie van de gemeente ook weer besproken. Als eerste, ze dienden hem, uiteraard. Maar er stond al dat de tronen gezet werden. Misschien wel 24. Misschien ook wel 10.000 maal tienduizenden. Maar ik refereer naar de 24 oudsten uit Openbaring 4. Waar die 24 oudsten net zo goed een uitbeelding zijn van de gemeente. Maar goed, er staat het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Dus kwam er oordeel. En daarna wordt inderdaad die wereldrijken worden veroordeeld, vernietigd en het koninkrijk van Christus breekt aan, ook op aarde. En die wereldrijken die zijn dan vergaan. En de heerschappij van God wordt een eeuwige heerschappij genoemd in vers 14. Vers 14 bestaat, en hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk dat hem en het koninkrijk dat hem alle volken, natiën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. En als je dan nog vraagt van wie is dat koninkrijk, dan moet ik naar aanleiding van vers 13 zeggen, dat is het koninkrijk van de Zoon van God en het is het koninkrijk van de Zoon des Mensen. Maar dat is precies hetzelfde. Maar goed, dat wordt het nog weer ingewikkelder van en dat was dat ook weer niet de bedoeling. Als je maar die schriftplaatsen op een rijtje hebt waar die term duizend maal tienduizenden en tienduizenden maal tienduizenden genoemd wordt en die naast elkaar zet en uiteindelijk naar aanleiding bijvoorbeeld van Hebreeën 12 de conclusie trekt van dat spreekt over de gemeente en ook Henoch sprak al over de gemeente. En er zijn echt nog meer schriftplaatsen die hierin passen hoor. Maar die kan ik onmogelijk bij langs gaan. Maar dat wij in de toekomst die oordelende functie hebben, die functie van koningen, dat moet een duidelijke zaak zijn. Want dat staat op zoveel verschillende schriftplaatsen. En dat wij de gemeente zijn, de ecclesia, de rechtsprekende vergadering. Ja, dat is onze functie. Dat er niet veel over bekend is, ja, dat kan ik ook niet zoveel aan doen. Maar dat is wel wat de gemeente is. En dat is wat we zouden moeten leren verstaan. Want dan weten we namelijk waarnaar wij onderweg zijn. Maar goed, ik zie dat we eerst koffie gaan drinken. Nou, overheen nog. Even kijken of we daar nog meer over moeten zeggen. Er staat in Hebreeën 5, door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien, en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had, dat wil zeggen omdat God hem weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad,
Ja, 11 vers 5.
Wat zei ik?
Ja, als je hoofdstuk 5.
Oh, sorry. Hebreeën 11 vers 5, ja. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Wat nog wel aardig is om te zeggen misschien, is dat er staat, hij heeft getuigenis gehad. En het woord getuigenis hebben we al vaker gezien in de voorgaande versen. Vers 2, door het zelf hebben de oude getuigenis bekomen. En over Abel staat er ook dat God over zijn gave getuigenis gaf. En van Henoch staat het weer. Voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad. Dat zou ook heel goed kunnen betekenen, want getuigenis is feitelijk iets wat opgeschreven staat. Zoals die geschiedenissen allemaal opgeschreven, maar er staat hij heeft voor zijn wegneming getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Dus dat wil zeggen dat het voor zijn wegneming al opgeschreven stond. De algemene gedachte over de eerste vijf boeken van de Bijbel is dat ze geschreven zijn door Mozes. En sommigen die gaan zelfs zo ver dat ze pas geschreven zijn in de Babylonische ballingschap.
De meesten.
De meesten tegenwoordig, ja. Omdat toen de Joodse godsdienst ook pas echt is ontstaan. Alleen de Bijbel, en er zijn meerdere schriftplaatsen die daarover spreken, dat Genesis bijvoorbeeld gewoon geschreven is door degene die toen leefden. Dat wil zeggen altijd door, nou niet altijd, maar door de belangrijkste man van de familie. Want er wordt een bepaalde geslachtslijn wordt er vastgehouden, die lijn van de eerstgeborene. En waarschijnlijk hebben die mensen zelf gewoon hun geschiedenis opgeschreven en weer doorgegeven aan de volgende generatie. En zo is dat gewoon doorgegaan. Alleen men zegt, ja, bijvoorbeeld zegt men, ja, maar men kon toen niet lezen en schrijven. Dat moest toen allemaal ontwikkeld worden. Zoals men ook zegt dat taal en het schrijven in ieder geval, alsof men dat uitgevonden heeft. Zo spreekt men daarover. Maar dat is niet helemaal bijbels. Want er staat in de beginnen was het woord. God is woord en God maakt een mens. En het woord, dan wel de taal, was er al voordat de mens er was. En toen de mens er kwam, had hij die taal, kende hij die taal. En ik geloof niet dat ze dat... Ja, natuurlijk moet je leren lezen en schrijven. Dat moet elk mens die geboren wordt, moet leren lezen en schrijven. Maar ik geloof niet dat de mens dat uitgevonden heeft, laat ik het zo zeggen. Het schrift, het schrijven. Dat konden die mensen gewoon. Wij hebben altijd een veel te lage dunk van de voorgaande generaties. Ja, dat geloof ik wel. Want wat wordt er gezegd? Dat is wel aardig. Wat wordt er tegen Adam gezegd? Er wordt Adam een opdracht gegeven om de dieren namen te geven. Hoe kan je dieren namen geven als je geen idee hebt van taal? Wordt vrij lastig. En er valt aan te tonen dat Adam zelfs op een heel logische wijze de dieren namen heeft gegeven. Namelijk naar aanleiding van hun belangrijkste kenmerk heeft hij hun een naam gegeven. Dat zien we nou in het Nederlands en wat voor taal zien we dat ook moeilijk terug. Maar in het Hebreeuws is dat nog enigszins te achterhalen. Een voorbeeld ervan, ik weet niet of ik dat hier wel eens aangehaald heb, is het woord giraf, wat wij kennen als giraf. En goref in het Hebreeuws betekent een nek. En ons woord giraf, ja, heb ik ook niet van mezelf natuurlijk, maar mensen die er verstand van hebben, die zeggen inderdaad van, giraf is afgeleid van goref, wat betekent nek. En zo heeft Adam al die dieren een naam gegeven. En er zijn wel meerdere voorbeelden van, alleen die kan ik jullie niet zo 1, 2, 3 uit mijn hoofd noemen. Maar hier staat, voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Dus de kans is groot dat dat allemaal opgeschreven is geweest. En het staat er ook gewoon bij, hè. weet niet of jullie die gedachte kennen, maar laten we dan nog maar weer teruggaan naar Genesis. Bijvoorbeeld in Genesis 2 vers 4, daar staat: dit zijn de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden. En dat is eigenlijk de afsluiting van het hele voorgaande gedeelte. Alleen het is zo jammer dat de vertalers net een nieuwe pericoop zijn begonnen voor dat stukje. Want feitelijk is het de afsluiting van het voorgaande. Daarom spreekt men ook wel eens over het eerste en tweede scheppingsverhaal. Het komt namelijk opnieuw. De draad wordt nog een keer opgepakt en er wordt nog een keer gezegd eigenlijk dat de mens geschapen wordt, dan wel geformeerd. Die dingen herhalen zich zo net, dan overlapt het elkaar. De ene schrijver die sluit ermee af en dan komt er een volgende schrijver die pakt ergens de draad weer op. En vers 4 zegt: dit zijn de geboorten. En dat woord kan betekenen geboorten, maar kan ook heel goed betekenen geschiedenissen. Het wordt namelijk ook vertaald met geslacht. En dat vinden we verderop wel. Maar dat zijn de geschiedenissen, de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden. En dat is de afsluiting van het voorgaande gedeelte. En dit is namelijk door iemand geschreven. En als je vraagt door wie is het geschreven, nou ja, de enige conclusie die je kan trekken is dat de Heer het zelf op schrift heeft gesteld. En daarna begint het opnieuw. Dan staat er: ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte en alle struik des velds, etcetera, etcetera. Toen kwam Adam en dan komt de zondeval en dan kom je in hoofdstuk 5 vers 1. En dan sluit Adam af met: dit is het boek van Adams geslacht. Dit is het boek van Adams geschiedenissen. En dat hoort dus eigenlijk nog bij het voorgaande gedeelte. En dan gaat het keurig weer verder. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij ze. Nou, dat stond ook al eerder. Dat wordt gewoon weer nog even kort samengevat en dan gaat het verhaal verder. En 6 vers 9 is inderdaad Noach de schrijver. Die zegt: dit zijn de geboorten, de geschiedenissen wil dat zeggen, van Noach. De gedachte is normaal gesproken van dit vers dat men zegt: ja, hierna volgen de geschiedenissen van Noach. Maar er werd al over Noach gesproken en Noach zelf die sluit hier al af. En daarna staat er: Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God, net als Henoch trouwens. En dan gaat het verhaal verder en dan wordt het afgesloten volgens mij door alle drie de zoons.
10 vers 1.
In 10 vers 1. Dit nu zijn de geschiedenissen, geboorten, geschiedenissen van Noach's zonen, Sem, Gam en Jafet. En daarna volgt ook wel iets over Sem, Gam en Jafet. Alleen, dat is feitelijk het begin van de volgende schrijver. Volgens mij is dat Sem alleen. Maar dat...
11 vers 10.
11 vers 10. Dit nu zijn de geschiedenissen van Sem. En dan staat er wel dubbele punt, maar dan wordt het verhaal weer opgepakt. Vanaf Sem, net als bij Noach. Sem was 100 jaar oud en gewoon Arfaxad 2 jaren na de vloed. Nou goed. En zo gaat het een hele tijd door. Die uitspraak komen we vele malen tegen. Dit zijn de geboorten van Sem. Dit zijn de geboorten van die. Dit zijn de geboorten van die. En die dingen zijn gewoon samengevoegd en tot één geheel gemaakt. Dat neemt niet weg dat, ik bedoel, Genesis is op een gegeven moment samengesteld en het zal best dat Mozes bijvoorbeeld daar de hand in gehad heeft om dingen samen te stellen. Dat neemt niet weg dat er later wel degelijk nog stukjes aan toegevoegd zijn. Waarom men ook denkt dat het veel later geschreven is. Dat is bijvoorbeeld, noem ik een voorbeeldje van hoor, in even kijken of ik dat zo gauw kan vinden. Dan staat er iets in de trend van dit is de het Dal Siddim, maar dat is de Zoutzee. Zoiets staat er dan. Hè? Maar ik kan niet zo gauw vinden waar dat is. Maar de gedachte is dan in ieder geval, ja, dat is de Zoutzee. Maar ja, of dat is het Dal Siddim, maar inmiddels nu is dat de Zoutzee. Want eerst was het gewoon gebied waar men leefde en daarna, na de verwoesting van Sodom en Gomorra, is daar de Zoutzee ontstaan. Maar ik dacht dat het in hoofdstuk 14 was, maar dat kan ik zo gauw niet vinden. Misschien verderop, ik zal even kijken of ik dat nog kan vinden.
14 vers 10.
Okay. Ja, daar staat inderdaad wat over Siddim. Nee, hier zijn we al voorbij de verwoesting van.
Nee, het is 14 vers 3.
Ja.
Oh ja.
Die bedoelde ik inderdaad. Want dat gaat over 5 koningen. En dan staat er vers 3. Deze allen voegden zich samen in het Dal Siddim. Want die gingen samen strijden tegen 4 andere koningen. Of andersom, dat weet ik zo 1, 2, 3 niet uit het hoofd. Maar dan staat er, deze allen voegden zich samen in het Dal Siddim, dat is de Zoutzee. Nou ja, je kan je niet in de Zoutzee als koningen tegenwoordig opstellen, dat wil niet. De gedachte is gewoon, het Dal Siddim, maar dat is wat nu heet de Zoutzee. Het is dus later daaraan toegevoegd. En zo zijn er meer van dat soort toevoegingen die we wel degelijk vinden. En niet alleen in het boek Genesis, maar ook verderop in de Bijbel wel.
Hoe komt men er dan bij dat Mozes dat gedaan zou hebben?
Ja, dat zou ik eigenlijk niet eens weten. Traditioneel heet dat de boeken van Mozes. Alleen, voor zover ik weet, als er gesproken wordt over de boeken van Mozes, zit Genesis daar eigenlijk niet eens bij in. Het Nieuwe Testament. Er wordt geciteerd gelijk Mozes gezegd heeft. En er wordt geciteerd uit de boeken van Mozes. Maar dat gebeurt nooit op grond van Genesis. Maar die pakt men er wel altijd in mee. En dan zegt van ja, dat zijn de 5 boeken van Mozes. Maar Genesis wordt, voor zover ik weet, nooit geciteerd als boek van Mozes.
Maar goed.
Nou ja, goed. Als hij die eerste 4 boeken geschreven heeft, dan zal hij ook wel de hand gehad hebben in wat er aan vooraf gegaan is. Want verder terug weet men het toch niet. Of het moet dit verhaal zijn, dat het gewoon door de personen zelf geschreven is. Of het moet Mozes zijn. Omdat hij ook al.
Dan staat hij al boven het tweede boek van Mozes.
Ja, maar dat is erboven gezet.
Ja,
ja. Ja. Omdat inderdaad van Exodus tot en met Deuteronomium. Dat worden de boeken van Mozes genoemd. En Mozes zou die samengesteld hebben. Dat is ook nog maar de vraag, want het wordt toch erg lastig dat Mozes zijn eigen dood beschrijft. Want die vinden we in de boeken van Mozes, in de Deuteronomium. Dus dan heb je nog een probleem.
Kan natuurlijk wel ook maar
worden. Ja, maar wat men, want dat is misschien goed om daar aan toe te voegen. Wat men ons dan wel wijs wil maken, is dat men zegt, ja, maar hier is wat aan toegevoegd en daar is wat aan toegevoegd. En dit is door die geschreven en dit is door die geschreven. Het is allemaal maar een beetje bij elkaar geraapt. Alsof het dus niet meer woord van God zou zijn. Dat is wat men ons wijs wil maken. En dat hoeft helemaal niet. Want ook die toevoegingen zijn gewoon geïnspireerd woord van God. En de mensen die spreken over dat de Bijbel, het Oude Testament, pas geschreven is in de dagen van de Babylonische ballingschap. Die spreken over schrijver L en schrijver R en schrijver P. En dat heel ingewikkeld verhaal wordt dat. Ja, dat is ook niet te volgen hoor. Maar dat doet me heel ingewikkeld over. En men verlaagt steeds meer dat woord. En Nou ja, het is maar een beetje bij elkaar geraapt zootje. Dat is wat men er dan van zegt. Nou goed. Ik denk niet dat we daar nog verder op in moeten gaan, want het lijkt me niet zo heel zinvol. Als je hem in ieder geval maar niet laat aanpraten alsof het maar bij elkaar geraapt is en pas veel later geschreven is. En ook alsof die mensen dom waren die toen geleefd hebben, want er zijn legenden over Seth en over Henoch inderdaad, dat die mensen heel veel dingen wisten. Seth staat bijvoorbeeld bekend om het feit dat hij nogal wat wist over de sterren. Nou goed, daar zullen we het ook niet over hebben, over de sterren. Want dan komen we helemaal niet meer terug in Hebreeën 11.
Volgens de Grieken is het de god van chaos.
Wie? Seth? Oké, nou ja, goed. Je zal maar zo heten, hè? Je zal maar zo heten. Nou goed, tot zover dan maar over Henoch en over die periode van voor Noach. Nou ja, we komen straks bij Noach. Maar eerst staat er nog in vers 6, daar staat, maar zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is van, dan wel voor, degene die hem zoeken. En dat is uiteraard de hele kern van dit schriftgedeelte hier in Hebreeën 11. Dat het gaat om geloof. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Het gaat erom dat je je vertrouwen stelt op het woord wat hij gesproken heeft. En niet zegt, ja, er staat geschreven zo en zo, maar zoals de slang zei in de Hof van Eden. God heeft wel gezegd dit en dit en dat, maar God bedoelde eigenlijk zo. Om het om te draaien. Dat zouden wij niet doen. We zouden geloven wat de Heer gesproken heeft. En het probleem is, de moeilijkheid zit hem erin, dat God spreekt over dingen die wij nogal onwaarschijnlijk achten. Of het nou in de dagen van Noach is met de zondvloed, of het spreekt over Abraham en Sarah die op 99, dan wel 100-jarige leeftijd alsnog een zoon zouden krijgen. Nou ja, dat soort dingen, daar spreekt God over. En feitelijk spreekt God altijd over opstanding uit de dood. Want wij denken, alles wat in onze ogen onmogelijk is, ja, dat is een uitbeelding van die opstanding uit de dood. Ook dat van de dagen van Noach, de zondvloed en het overwinnen van de zondvloed in de ark is een uitbeelding van de opstanding uit de dood. Van wedergeboorte namelijk. En daar zouden wij in geloven, namelijk ons vertrouwen daarop stellen en niet twijfelen. Want twijfel is ongeloof. En dat is niet wat God van ons vraagt. God vraagt van ons dat wij staan op zijn beloften, zoals we dat dan zingen. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Het staat in, doe ik even snel op, in Romeinen 4, daar staat, doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Niet door werken namelijk kunnen wij ons aangenaam maken bij God, maar door geloof, door vertrouwen in zijn woord. En uiteraard ook de consequentie van dat geloof. Hè? Want je kan zeggen, ja, ik geloof dat zo is, theorie, was de vraag. Maar waar blijkt dat dan uit in de praktijk? En dan hebben we het bekende voorbeeld van Abraham. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Wordt er gezegd, voordat hij Isaak geofferd heeft, en nadat hij Isaak geofferd heeft, zegt Jacobus ervan, kijk, zijn werk gaat samen met zijn geloof. En Jacobus zegt dan, hij werd uit zijn werken, werd hij niet uit zijn werken gerechtvaardigd? En toen ontstond de bekende discussie, ja, is het nou uit werken dat we gerechtvaardigd worden, of op grond van geloof? Het antwoord is, we worden op grond van geloof gerechtvaardigd. En als die werken daaraan meewerken, of daaruit voortkomen, dan kan je ook zien waar het geloof vandaan komt. En dan worden die werken, dat woord werken valt dan zo vervelend. Maar daar word je dan ook in gerechtvaardigd. Als het maar werken des geloofs zijn en geen werken der wet. Of gewoon werken van het vlees, van de oude mens. Goed, terug naar vers 6. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. Dat wil zeggen dat hij bestaat. Uiteraard, want als je niet gelooft in het bestaan van God, dan ben je dom. Nou ja, dan ben je dwaas. Dat staat in de psalmen. Een dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. De Bijbel is er heel makkelijk over. Als je dat niet gelooft, ja, dan ben je gewoon dwaas. Ieder mens kan en zou op grond van wat hij ziet, en als hij verstandelijk een beetje fatsoenlijk ontwikkeld is, dat wil zeggen als die groep 3 en 4 overleeft, zeg maar, dan zou je tot de conclusie moeten komen dat er een schepper is van alles wat wij om ons heen zien. En soms denk ik, het is te zot om daar ook maar over te spreken, want het is zo vanzelfsprekend. Als je een huis ziet wat gebouwd is, dan zeg je ook niet van, dat heeft zoveel miljard jaar geduurd en toen ontstond dat. Ik bedoel, ja, dan kan je gewoon zien dat er een schepper is. Dat is het verhaal, ja, jij zit nou met jouw uurwerk. Inderdaad, ja, je gooit een rotje in een hoop stront en er komt een prachtig uurwerk uit. Ik bedoel, dat is gewoon dwaas. Alleen met heel omhaal van woorden proberen ze ons van alles wijs te maken. Maar we zouden ons niks wijs moeten laten maken. Romeinen 1 zegt dat uit de schepping kan je zien dat er een schepper is. Want zijn kracht, zijn onzienlijke kracht, wordt in die dingen geopenbaard. Maar dan geloof je dat er een God is. En je zou die God ook zoeken. En er staat dat je hem zoekt en hem dus ook gelooft, dan is hij een beloner van degene die hem dus zoeken. En geloven uiteraard. En dan komen we misschien in een moeilijk verhaal, want hier staat dat we hem zouden zoeken en in Romeinen 3 staat, er is niemand die God zoekt. Ja, dan kan je twee versen tegen elkaar uitspelen. Dat kan. Maar de gedachte in Romeinen 3 is, ten eerste over de natuurlijke mens, dat wij allemaal zondaren zijn. Laten we maar opzoeken naar Romeinen 3. Het is maar net van welke kant je binnenkomt, hè? Want het is namelijk ook niet zo dat wij God zoeken. God zoekt ons namelijk. En dat is een wezenlijk verschil. God zoekt ons en wil zich aan ons openbaren. Als we dat niet willen, als we daar niet voor openstaan, ja, dan laat hij het daar ook bij. Maar het kan ook heus wel zo zijn dat iemand God zoekt. Dat hij zich, zich afvraagt wie die God eigenlijk is en dan openbaart God zich. Wij kunnen God namelijk niet vinden. We kunnen hem wel zoeken. Dan laat hij zich vinden. Wij vinden hem zelf niet. Wij kunnen hem ook niet uitvinden. Maar hij laat zich vinden en hij openbaart zich dan aan ons. En vanuit onszelf zoeken wij God niet. Dat is wat in Romeinen 3 vers 11 staat. Nou, in vers 10 staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één. Het gaat over Joden en Grieken, alle mensen zondaren. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. En ik moet erbij zeggen, dit is ook de natuurlijke situatie. Dat wil zeggen, de situatie van de natuurlijke mens. Want ja, je kan van ons toch ook moeilijk zeggen dat wij God niet zoeken. Wij zoeken God toch, daarom zijn wij hier toch ook bij elkaar vanavond. Maar wij kunnen van nature kunnen wij God niet zoeken. Want waar moeten wij hem dan vinden? Hij heeft zich aan ons geopenbaard in het woord en hier kunnen wij in zoeken. Maar als we dit niet hadden, waar moet je zoeken? Kan je God toch ook niet zoeken? Nee, maar die...
Daarvoor hebben ze missionaris.
De negertjes in Afrika.
Die hebben de schepping en daar is God.
Ja.
Ja.
Precies, maar
jij
zegt,
dat
kun je toch niet zoeken?
Kan je hem niet vinden, laat ik het dan zo zeggen. Want het is maar net hoe je dat zo'n woord dan interpreteert, hè?
Ja, maar zij kunnen toch vanuit de natuur kunnen ze weten dat hij er is. Dus dan denk je, ja. Je moet een schepper zijn, dus dan kun je ja. Gaan zoeken, zeg maar.
Ze kunnen tot die conclusie komen dat die schepper er is. Dan kunnen ze hem bidden. En dat is een vorm van zoeken. Maar het enige wat ze zouden kunnen bidden, van nou, u bent er en ik zou wel eens willen weten wie u bent. En zo zoeken ze hem. Maar het is niet zo dat als ze maar lang genoeg en goed genoeg zoeken, dat ze hem dan vinden. Als ze oprecht die vragen hebben, dan zal hij zich aan hen openbaren. Maar hij openbaart zich niet omdat wij zo goed ons best gedaan hebben om te zoeken. Want waar moet een mens zoeken? Hoe weet een mens als een mens God niet kent? Niet weet wie God is, alleen het begrip. Ik bedoel, zelfs het begrip kent men misschien nog niet eens. Het enige wat men zegt, ja, ik geloof dat er een schepper is. Als er al een woord voor is, dan is een schepper. Of je wil gewoon weten waar je vandaan komt, waar je naartoe gaat. Je wil gewoon, want dat is ook waar het om gaat, je wil gewoon de waarheid weten. Nou, als je dat wil, nou ja, dan spreek je dat hardop uit. Misschien ook niet, maar als je dat wil, ja, dan laat hij zich vinden. En nogmaals, dat komt niet omdat jij er zo goed gezocht hebt. Oh ja, ik heb hem gevonden omdat ik zo goed gezocht heb. Maar omdat ik de waarheid wilde weten, heeft God zich laten vinden. En als we één keer tot de conclusie zijn gekomen dat er een God bestaat, en als wij hem daarna ook gevonden hebben, dan kunnen we hem pas echt zoeken. Want, ja...
Ja, je ontdekken en zoeken zijn twee verschillende dingen.
Onderzoeken. Dan kun je onderzoeken, precies. Dat zie je dat het ligt een beetje moeilijk gebied misschien, en misschien ook moeilijk om dat... goed neer te zetten, dat verschil daartussen. Maar de gedachte blijft dat de natuurlijke mens hem sowieso niet kan vinden. Vanuit zichzelf. Alleen als God zich openbaart en als hij zich geopenbaard heeft, dan kunnen wij pas hem zoeken. Want dan weten we waar we hem moeten vinden. En er staat wel, zoekt en gij zult vinden, maar komt het omdat wij dan zo goed zoeken? Nee, omdat wij... eerlijk en oprecht zoeken, laat hij zich vinden. Maar voor ons als gelovigen, maar dat blijft hetzelfde verhaal, als wij bepaalde schriftplaatsen niet begrijpen en vragen over hebben en we blijven daar eerlijk en oprecht naar zoeken, want dan kunnen wij wel degelijk zoeken, ja, dan vroeg of laat, dan openbaart de Heer misschien ook wat en dan kan je zeggen, ja, ik heb heel goed gezocht en ik heb het gevonden, maar de vraag is maar, heeft hij zich laten vinden? Of komt het omdat wij ze goed gezocht hebben? Dat is een lastig gebied. Maar ik wil jullie sowieso oproepen om hem te zoeken. En jullie weten waar je hem moet zoeken. Dus dat neemt alweer een heleboel moeilijkheid weg. En dan zegt de Heer ook, zoekt en gij zult vinden. Als je eerlijk zoekt naar de waarheid, dan zal de Heer die waarheid ook bekendmaken. Goed, dan gaan we nog even naar Noach in vers 7. Er staat, door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden. En bevreesd geworden zijnde heeft hij de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Het vers begint met geloof en het vers eindigt met geloof. Noach heeft in zijn dagen niet een wet van God gekregen van jij moet dit en je moet die ark bouwen. Nou ja, misschien heeft hij die wet gekregen van jij moet die ark bouwen, want dit gaat er gebeuren. Dan nog is dit geen wet. God zet het gewoon zo neer. Dit is wat er gaat gebeuren. En de vraag is, geloofde Noach dat of niet? En dat is wat Noach gedaan heeft. Hij heeft Gods woord geloofd. En daarom was hij ook rechtvaardig. Want wij lazen zo straks van Noach was een rechtvaardig man. En dan kan je weer Romeinen 3 ernaast leggen. En zeggen, ja maar er is niemand die rechtvaardig is. Ja, Noach was een rechtvaardig man. Noach was een gelovige. En op grond van zijn geloof, want dit staat er ook wat ik nou ga zeggen, vond hij genade in de ogen des Heren. Dus Noach was een zondaar. Want als hij geen zondaar was geweest, had hij ook geen genade nodig gehad. Er staat, hij vond genade in de ogen des Heren en hij was een rechtvaardig man. Ja, een gelovig man. En een gelovige ontvangt genade. En doordat hij genade heeft ontvangen, is hij rechtvaardig. Omdat hij de genade namelijk accepteert. En door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden. Een hele lange zin. Maar waar het gewoon om gaat is dat God tegen hem gesproken heeft. Van het weer, van het toekomende weer. Dus dat de Heer de aarde zou verderven door het water, door een grote vloed. En Noach heeft dat geloofd, dat het zou gebeuren, heeft zijn conclusies getrokken, heeft die ark gebouwd. En de Heer had inderdaad voorschriften gegeven hoe die ark eruit moest zien. Nou ja, en dan hou je je daaraan, niet op grond van wet, maar op grond van geloof. En dat is wat Noach ook gedaan heeft. Hij heeft de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Daar staat het door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld. Dan zou je kunnen zeggen, ja maar door die ark is de wereld toch niet veroordeeld? Nee, maar doordat men niet meeging in de ark, is men wel degelijk veroordeeld. Want Noach heeft 120 jaar, staat er, is ook wat misverstand over, dat weet ik, maar heeft 120 jaar aan die ark gebouwd en na 120 jaar kwam die zondvloed. En er wordt van Noach gezegd, hij was een prediker der gerechtigheid. Of dat met de mond was, ja, vast en zeker. Ik bedoel, hij bouwt zo'n ark, dus men zal hem gevraagd hebben, jongen, wat ben jij aan het doen? Nou ja, en toen heeft hij rekenschap gegeven van de hoop die, ja. Die in hem was.
Ja, het zit even dwars.
Gooi het eruit, Bart.
Gooi het eruit.
En Noach wordt ook zo genoemd, hè, prediker der gerechtigheid. En in die zin zou je dus ook kunnen zeggen dat door die ark de wereld veroordeeld is. Omdat men niet heeft geloofd in het werk van de ark.
Wat ook een beeld van Christus.
Uiteraard. Uiteraard. Noach als prediker der gerechtigheid. Ja, al die mannen zijn uiteraard een type van Christus. Alleen het is altijd met de vraag op wat voor manier, op wat voor wijze. En om misschien wat breder te trekken. Zoals ik zo straks al zei. De dagen van Noach komen overeen met de dagen waarin wij nou leven. Ik wil zeggen de dagen voor de zondvloed. Die worden beide namelijk genoemd de dagen van de langmoedigheid van God. De wereld is boos, de wereld is ongelovig. Daar zou een oordeel over moeten komen, maar God stelt het oordeel uit en zegt, nou duurt nog zo lang en dan komt het. En tot die tijd, en ieder die wil, die kan en mag komen. Zo was het bij Noach en ieder die wou had kunnen zeggen, Noach, ruim je ook een plekje voor mij in. Maar dat hebben ze niet gedaan. En in onze dagen is het zo dat de wereld ook boos is. De wereld heeft de Messias verworpen. Daar komt uiteindelijk een oordeel over. Maar in onze dagen is God langmoedig over deze wereld. En hij wil niet, staat er, dat er iemand verloren gaat. En ieder die wil, die mag komen. Maar er staat een bepaalde termijn voor. En als de termijn om is, dan komt het oordeel. En er staat, Matteüs 24, zo straks al genoemd, maar even aanhalen. Vers 37, daar staat, en gelijk de dagen van Matteüs 24, en gelijk de dagen van Noach, dat waren, dat staat er dan achter, dat zou je eigenlijk gewoon door moeten strepen, want dat maakt het minder sterk. Er staat, en gelijk de dagen van Noach, alzo zal ook de toekomst van de zoon, zal zijn de toekomst van de zoon des mensen, van de Messias namelijk. Hoe dan? Vers 38. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet. Ze kenden het niet, maar ze wilden het ook niet kennen, wilden er ook geen deel aan hebben. Dat betekent kennen ook, hè, bekennen. Ze wilden er geen deel aan hebben. Totdat de zondvloed kwam, het oordeel namelijk, en hen allen wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. En de toekomst van de zoon des mensen is niet één dag waarop de Heer Jezus ooit een keer terugkomt, maar is ook een periode. Net zoals in de dagen van Noach. Maar in de dagen van de toekomst van de Heer Jezus zal er ook een moment zijn dat het in één keer afgelopen is. En dan komt er zo'n moeilijk vers in vers 40. Maar goed, ik kan er nou niet omheen, dus laten we dat maar meenemen dan. Er staat, als dan, in de toekomst van de zoon des mensen, zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden, staat er. Dat staat er. Maar die voorvoegsels kan je gerust weglaten van aangenomen en verlaten. Zoek die woorden in het Grieks maar eens op. Vergelijk maar eens met andere woorden hoe het op andere plaatsen vertaald is. En je zal zien dat het klopt. Het betekent gewoon nemen en laten. Dat zijn de twee woorden. Er staat, er zullen twee op de akker zijn. De een zal genomen worden en de ander zal gelaten worden. De bekende gedachte over dit vers is namelijk dat dit spreekt over de opname van de gemeente. Er is zelfs een lied over, bedenk ik mij ineens. I wish we'd all been ready.
Ja, van die citaat.
Ja, inderdaad. En daar wordt dit vers ook in aangehaald en wordt gezegd dat het over de opname van de gemeente gaat. Maar daar gaat het niet over. Want de gedachte dat als het over de opname van de gemeente zou gaan, dan zegt men, ja, er zijn twee op de akker. De een zal aangenomen worden, die gaat dan naar de hemel. En de ander zal verlaten worden. Die blijft hier achter. En die genomen wordt, die is dus goed af. En die gelaten wordt, die is slecht af. Wat zei, ja.
Ja.
Maar goed, uiteraard op grond van geloof. Want er staat ook, ja, dat zal in één keer gebeuren. Twee op de akker in één keer, hup, één is weg en de andere is gelaten.
Het zal de buschauffeur maar zijn, hè?
Of is verlaten. Maar het gaat niet over de opname van de gemeente, waar het om gaat. Over de dagen van de zoon des mensen die vergeleken worden met de dagen van Noach. Namelijk over het oordeel wat over de wereld komt. En in de dagen van Noach werd Noach... Dat is, ik vind het zo verwarrend dat men het zo vertaald heeft. Noach werd gelaten op de aarde. En de rest werd namelijk weggenomen van de aardbodem. En dat is ook wat zal gebeuren in de toekomst. Namelijk, als de zoon zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Kortom, wanneer de 1000 jaren zullen aanvangen, laat ik het dan maar zo zeggen. Als het begin van de duizend jaren er is, dan zal er geen ongelovigen op aarde zijn. Wat gebeurt er dan? Dan worden alle ongelovigen van de aarde weggenomen. Die worden dus genomen. En als je dus genomen wordt, weggenomen. Dan ben je slecht af. En als je gelaten wordt op aarde, dan ga je gewoon het koninkrijk in. En de opmerking vers 42, want in vers 41 volgt precies hetzelfde. Hè? In vers 42 staat dan ook, waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. En dat gaat niet over de opname van de gemeente. Wij zouden ook wel waken hoor. Maar daar gaat het in het hele hoofdstuk en in het volgende hoofdstuk ook niet over. Er wordt namelijk gesproken over de dingen die zullen geschieden, in ieder geval in en na de 70ste week van Daniël. Want daar refereert de Heer aan in Matteüs 24 vers 15. Spreekt hij over het midden van de 70ste week van Daniël. En in vers 29 spreekt de Heer over de laatste dag eigenlijk van de 70ste week van Daniël. En de wederkomst van de Heer Jezus. Maar als de Heer wederkomt aan het eind van de 70ste week van Daniël, dan moet het hele koninkrijk nog over deze hele oude schepping gebouwd worden. En dat begint pas aan het eind van de 70ste week van Daniël, want aan het eind van de 70ste week van Daniël is heel Jeruzalem verwoest, is er niks. Er moet alles nog opnieuw opgebouwd worden. En dat is wat de Heer zal doen en daar zal een hele tijd overheen gaan, tot op het moment dat het koninkrijk over de hele wereld gevestigd is, maar dan zijn er overal nog altijd ongelovigen en die zullen dan op een gegeven moment weggenomen worden. Net als in de dagen van Noach. Nou, ik kan daar niet nog dieper op ingaan. Want dan raken we veel te ver buiten het onderwerp. En tenslotte, het is ook al bijna tijd. Dus we zullen nog even teruggaan naar Hebreeën 11. Waar gesproken wordt dat de ark toebereid is tot behoudenis van zijn huisgezin. En u zei net, Noach is een type van Christus. Ja, dat klopt. Maar die ark is net zo goed een type van Christus. Dat is misschien de moeilijkheid, zeg ik het dan maar bij, voor sommigen. Die zeggen, ja, hoe kan dat nou allebei? Ja, hoe kan dat nou allebei? Als je over de offers spreekt uit het Oude Testament of de dingen in de tabernakel. Wat zeg je? De ark des verbonds. Ja, inderdaad. Ja, ik moest even nadenken. De ark in de ark des verbonds is een type van Christus. Maar het verzoendeksel is ook een type van Christus. En die cherubim daarbovenop ook. Alleen allemaal een verschillend aspect. En dat is de moeilijkheid. Misschien daarbij. Maar dat is iets wat we zouden moeten leren. Er staat nog, daar moet ik natuurlijk ook wat van zeggen. Er staat dat Noach bevreesd is geworden. Bevreesd geworden zijnde. Ik weet niet of ik dat vorige keer ook gezegd heb, maar bevreesd geworden zijnde betekent niet dat hij bang is voor God. Maar dat wil zeggen dat hij rekening houdt met de woorden Gods. Dat is nou eenmaal de oude betekenis van het woord bevreesd geworden. Ook komt het wel voor in de zin van angst hoor. Ik bedoel, als de engel tot Maria of tot Jozef komt, dan zegt hij ook vrees niet. Wees nou maar niet bang. Kan dat gerust betekenen hoor. Laat je niet van je stuk brengen. Maar in dit verband, als er staat bevreesd geworden zijn, hij werd niet bang. Hij heeft rekening gehouden met de woorden die de Heer gesproken had. En op grond daarvan heeft hij de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. En hij is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Hij heeft wel werken gedaan. Hij heeft 120 jaar aan die ark staan bouwen. Hij heeft wel degelijk gewerkt. Maar daardoor is hij niet gerechtvaardigd, want het was allemaal uit geloof. En dat is waar het altijd bij begint, namelijk bij geloof. En wat eruit voortkomt, dat zijn werken, dat noemt de Bijbel ook, maar dat zijn werken des geloofs. En als het geen werken des geloofs zijn die wij doen, ja, dan zijn het gewoon werken des vleeses of werken der wet en dan is het ijdel. Want wij zouden in de praktijk van ons leven ons vertrouwen stellen op het woord wat de Heer gesproken heeft en daaruit de conclusie en de consequentie trekken. En dat, zoals je dat hier ook ziet in Hebreeën 11, dat is voor een ieder verschillend. De een is er door de vervolgd geworden en de ander heeft juist koninkrijken overwonnen, staat er. Maar als het is op grond van geloof, dan is het goed. Maar goed, het is tijd